Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het in het hoofdthema hebben over AI-vaardig. En vooral, hoe gaan we onze leerlingen en studenten dan AI-vaardig maken?
En wat is AI-vaardig eigenlijk?
Daar ga je het ook over hebben, hè?
Ja, zeker. Ja.
Maar eerst naar de nieuwtjes.
Ja, maar voordat we daarmee beginnen, Tom. Ik merk dat ik een beetje bezorgd ben sinds dit weekend eigenlijk.
Oké. Okay.
Ik heb het idee dat jij weer allerlei smerige deepfakes voor mij hebt liggen genereren.
Natuurlijk, helemaal vol. Ja, de luisteraars, ik heb met Grok alles gemaakt wat je maar wil bij Marcel. Als je het wil hebben, stuur me even een mailtje.
Ja, ja, wij lachen hierom, maar dat is natuurlijk helemaal niet grappig. We moeten het even een klein beetje inkaderen. Het stond toevallig, we nemen dit op donderdag op, stond vandaag in het AD. Mm-hmm. Dat ook de Nederlandse minister of de minister op dit moment aan het bekijken is, moeten we Grok niet gewoon uitzetten in Nederland? Dat gaat heel ver en ik heb daar wel een mening over. Ik vind het niet onterecht eigenlijk, als het om dit soort dingen gaat. Maar het gaat erover Grok, hè? Dat is de chatbot die Twitter X van Elon Musk, die gewoon gratis beschikbaar is. Mm-hmm. Elon Musk staat voor vrijheid. Mm-hmm. Dus zijn stelling is, je moet eigenlijk geen restricties aan zo'n model toevoegen. Het moet de waarheid spreken, zegt hij dan ook.
Ja,
een beetje zijn waarheid dan, maar
ja,
goed,
inderdaad.
Dat is de waarheid, hè. Maar je kan ook plaatjes maken met zijn ding.
Ja.
En als je tegen Grok zegt, hier heb je een foto van Tom in zijn kleren. Maak er eens eentje met waarin hij string aan heeft. Dan doet dat ding dat gewoon. En dat gaat over seksueel getinte beelden, maar het gaat ook over racistische beelden. Het gaat over van alles en nog wat.
Ja, ook video's maken en zo. Dus je kan dan eens allemaal racistische dingen laten zeggen en
precies.
Zo. En, ja, ik heb best wel wat voorbeelden gehoord. Ik kijk niet echt naar dat soort dingen. Dat vind ik heel onsmakelijk. Maar je kan mensen van alles en nog wat laten doen en zeggen.
En moet Grok verboden worden?
Ja.
Hierop, zeg maar.
Op dit gebied zeker. Ja, ik vind dat Grok hier zelf ook wel een verantwoordelijkheid heeft. Maar we moeten niet denken dat als wij Grok verbieden, dat het probleem dan weggaat. Kijk, dit is gewoon iets wat eraan zat te komen. Volgens mij hebben we dit al best wel vaak ook in de podcast gezet. Dames en heren, we weten straks niet meer het verschil tussen echt en nep. Dit soort dingen worden steeds laagdrempeliger. Vorige week in de podcast heb ik nog gezegd dat voor video en voor audio we een soort van DeepSeek momenten hebben gekregen. Dus dat we het ook lokaal op de computer kunnen doen. Kijk, we gaan straks in een wereld leven waarin dit heel makkelijk is om te doen voor iedereen. En dat vind ik een heel eng gevoel. Dat geeft mij een heel eng gevoel.
Ja, daar zeg je het volgens mij precies. Mijn analyse zou het volgens zijn. Ik vind dat op dit moment je Grok moet uitzetten. Want ik vind dat normaal gesproken een AI-chatbot die je met allerlei moeite zeg maar zover krijgt, dat is niet per se de verantwoordelijkheid van de tool maken, zeg maar even. Je kan met een hamer ook iemand doodslaan, maar daar is je echt niet voor bedoeld.
Ja.
Maar als je een hamer op de markt brengt waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is om iemand dood te slaan, dan moet je de hamer verbieden. Hele slechte vergelijking, maar ja, maakt niet uit. Mijn stelling is als volgt, Tom. Ik heb het uit elkaar. Volgens mij is er gewoon een kleine groep, en noem het even viespeuken, maar mensen die gewoon kwaad willen doen.
Mm-hmm.
En dat is niet de schuld van de techniek. En die gaan linksom of rechtsom wel hun manier vinden.
Ja.
Die technologie bestaat, wat jij zegt, kan je lokaal draaien. Die gaan gewoon de dark web op. Die trekken dat erin. En even het verband met het onderwijs is wel duidelijk, hopelijk. Op schoolpleinen is dit echt een ding aan het worden.
Absoluut.
Dus super kwetsbaar. En ook nog uit het beeld van de, van de docent in het algemeen. Super kwetsbaar. Dus die kleine groep die ga je niet stoppen als je Grok stopzet. Maar mijn stelling is, op het moment dat je de techniek zo laagdrempelig maakt, dat je dan ook mensen misbruik laat maken die dat eigenlijk niet vanzelf zouden doen. Dus dat je pestgedrag zo laagdrempelig, wij moesten net ook al een beetje grinniken om mijn opmerking.
Ja.
Dat betekent dat het ook appel doet op, oh, dat is grappig.
Ja, 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 precies.
En ik vind echt iets van. Dus ik vind echt dat je daar
Het is verschrikkelijk voor mensen. Hè?
Een grens mee overschrijdt.
Ja.
En daarmee, dus nogmaals, voor mij is het echt de groep die kwaad wil, die ga je niet mee stoppen. Daar moet je echt iets anders mee doen.
Mm-hmm.
Maar je gaat nu opeens allerlei mensen gaan dit doen die dat eigenlijk niet van nature zouden doen, die dat helemaal niet willen, denk ik, maar die uitgelokt worden bijna door die technologie, want het bestaat, moest je kijken, grappig.
Ja.
Heeft iemand van mij gemaakt,
rempelig.
Ik ga het ook van die doen.
Ja.
Weet je wat, ik post het even en voor je het weet zijn we super kwetsbaar bezig.
Ja. Ja, en we moeten dit natuurlijk aanpakken in het onderwijs. Hoe pak je dit aan? Je moet hier regels over instellen. Je moet hier over voorlichten hoe we hiermee omgaan. Je moet mensen digitaal vaardig maken. dat moet nu in het klaslokaal gebeuren. Want in de komende jaren gaat dit heel en heel erg hard, dames en heren. Het wordt zo laagdrempelig allemaal.
Zeker. Dus aaivaardig is ook het thema van de dag. Dus ja, daar komen we straks ongetwijfeld op terug. Ja, ik vind het een heel kwetsbare situatie. Schrik er een beetje van dat het zo viraal gaat.
Ja, je schrik je van. Ik heb het gevoel, ja, dit zagen wij van mijlenver aankomen.
Ja, ik schrik ervan dat het zo viraal gaat, omdat een hele grote chatbot aanbieder die gratis beschikbaar is, ja, die bij iedereen op zijn telefoon staat, ja, dit gewoon toestaat.
Ja.
En dus ook niet ingrijpt als het gebeurt. Daar schrik ik echt van. Je, ja, verwacht toch dat ook Elon Musk dan denkt, misschien moet ik nu eventjes. Dat doet hij gewoon niet.
Ja, precies.
Ja, wat de hel, zeg maar.
Ja, precies. Oké, daar schrik ik ook, ja, van, dat het dus nu zo laag is. Maar ja, dat dit straks voor iedereen toegankelijk is en dergelijke, ja. Dat gaat zo zijn.
Ja, ik zou zeggen, wel bang zijn, niet doen.
Absoluut. Hebben we dat al ooit al eens gezegd?
Nee, ik zeg het niet zo vaak, maar je merkt het aan mijn stem. Dit is
dit doet wat.
Want wij zitten hier toch een beetje als de vertegenwoordigers van de kansen van AI. En daar zijn nadelen, daar hebben we het ook over. Maar wij, dat krijg ik ook wel eens te horen, jullie zijn wel erg positief soms over dingen. Ja, wij zien nou één keer graag kansen. Maar dit nadeel, daar kan je niet overheen stappen. Dit is zo kwetsbaar.
Absoluut. Zullen we dan toch een stap maken naar kansen?
Ja, want we hebben nog een Claude. Mijn vriendje al van 2 jaar. En intussen ook een van jouw vriendjes aan het worden. Wij hebben het wel eens over Claude Code gehad. En Claude Code is, de naam suggereert dat eigenlijk om te coderen, om te vibe-coden is.
Ja.
Maar Claude Code kan veel meer dan dat. En dat hebben ze bij Anthropic, het bedrijf daarachter, ook bedacht. En ze hebben nu een naam veranderd en dat een klein beetje veranderd, zeg maar, de interface. Waardoor het nu Claude Coworker heet.
Mm-hmm.
En dat is volgens mij nu nog totaal onbereikbaar. Want je moet nu $200 per maand betalen en een Mac hebben.
Ja.
Nou, er zullen niet veel luisteraars zijn die dat gaan doen.
Mm-hmm.
Maar dat laat volgens mij zien waar het heen gaat. Wat je van mijlenver kan zien aankomen.
Ja, zeker.
Waar je denk ik, er liggen kansen voor het onderwijs, denk ik, vooral voor werkverlichting. Er liggen natuurlijk ook bedreigingen in het werkveld, want je leidt mensen op voor dingen die Claude Coworker zomaar voor je kan doen.
Ja. Volgens mij weten mensen nu nog niet wat het
mooi,
is.
Mooi, hè? Ja, ik bouw de spanning een beetje op. Ja. Ik voel het aan mezelf. Ik dacht, en we komen terug.
Wow.
Die komen we volgende week op terug. Hou dan maar eens vast, cliffhanger. Ik zal het even, mag ik een voorbeeldje geven?
Graag.
Want ik heb het niet gebruikt, want ik dacht, ik appte jou hierover en ik zei, weer alleen voor de Mac.
Ja,
dat komt omdat die developers allemaal Mac, ik heb geen Mac. Ik ga gewoon een Mac kopen, zei ik tegen jou, want ik wilde het kunnen testen.
Mm-hmm.
Heb ik niet gedaan, want ik heb even de prijzen opgezocht. Dat gaat het toch even niet worden. Ik ben docent. Ik heb, dit is even een random voorbeeldje. En los van privacy, want zo letterlijk zou ik het niet doen. Ik heb op mijn computer heel veel mappen staan met allerlei beoordelingen van een product wat ik al jaren in verschillende klassen beoordeel. Herkenbaar, denk ik. Hè? Misschien jouw scriptiemapje of zo.
Mm-hmm.
Ik geef Claude Coworker toegang tot die map. En ik zeg, bekijk nou eens al die beoordelingen en maak dan een nieuw documentje. En ik kan er ook een lokaal websiteje van maken. Dat is super fijn. Doe een diepgaande analyse op de inhoud van al die beoordelingen. En neem dan het beoordelingsformulier, wat er ook in staat als uitgangspunt. Dus bekijk het beoordelingsformulier, bekijk de beoordelingen die ik heb gegeven. En maak dan een apart documentje waarin je verbetersuggesties doet voor de lessenreeks. Want die zit ook in dat mapje. En geef op basis van verbetersuggesties op de les die ik geef op basis van de feedback op de beoordelingen. Oftewel, kijk even wat studenten allemaal niet goed doen. Kijk in mijn lessenreeks en pas het aan. Dan gaat dat ding dus een plan maken. Dan gaat hij 1 voor 1 doen. En dan levert hij dat gewoon op. En ik zou dat zelf ook kunnen doen, maar dat kost mij echt giga veel tijd.
Ja.
En dat is echt rotwerk, zeg maar.
Mm-hmm.
Hoe vet zou het zijn als je dat gewoon kan gebruiken? Nou, $100 per maand abonnement, een Mac kopen voor €3.500 en je kan het nu al.
Ja.
Maar wij weten allebei, dit kan je over een half jaar ook met je telefoon bij wijze van spreken. Dit gaat iedereen straks kunnen.
Ja.
Vond je het een mooi voorbeeld?
Ik vond het een mooi voorbeeld. Het geeft volgens mij vooral aan bij Claude Code. Dat gebruiken we allebei. Het is niet voor niets dat ik daar $200 per maand voor gebruik. Die Claude Code kan echt veel. Die kan een agent maken die heel veel tools aankalt. Die sub-agents kan aansturen. Dat ding kan zoveel. En dat hebben ze dus nu omgebouwd. Dat gewoon mensen dat niet meer voor het coderen gebruiken, maar gewoon voor hun dagelijks werk. En jij geeft nu een voorbeeld. Maar dat ding kan bijvoorbeeld ook PowerPoints maken bijvoorbeeld. Maar je kan hem ook eerst het onderzoek laten doen naar een bepaalde lesstof en dan die PowerPoint laten maken. En zo kan je er allemaal stappen aan toevoegen. Ja, dat ding is een coworker en die is echt een stukje beter dan ChatGPT, omdat hij dus al die verschillende dingen, al die stappen, die kan hij uiteen halen en dan die allemaal voor je gaan doen.
Op je eigen computer.
Ja.
Ja, en jij noemde, jij zei tegen mij, nu snappen de mensen er niks van. En toen begon je met een zin met, je doet gewoon een sub-agent call naar tools. En gaan we dit uitleggen?
Nou, heb je dat die post van Ivan Molik gezien? Die vond ik namelijk heel sterk.
Die visualisatie daarvan.
Ja, die visualiseert wat er gebeurt en wat ik daarmee bedoel. Dus die heeft een kantoor animatie en daar zitten verschillende AI-mensen. Dat noem ik dus even de sub-agents.
De werkertjes.
Dus de werkertjes. Dus de ene is een onderzoeker. Die gaat onderzoek doen naar je lesstof. Mm-hmm. De andere is heel goed in PowerPoints maken. Dus misschien een soort van designer. Dus op een gegeven moment gaat die van de ene sub-agent gaat het werk sturen naar de PowerPoint-meneer. En die PowerPoint-meneer die gaat het weer naar een redigeerder sturen. Dat is weer een ander meneertje. En zodoende gaan die dingen een beetje zo weer heen en weer. Dus die weer kaatsen weer. En uiteindelijk komt die naar de opperbaas, naar je agent. En die gaat dan weer rapporteren naar jou.
Ja, ja, dus je noemt het allemaal meneertjes. Kunnen ook mevrouwtjes zijn, hè? Even laten we even duidelijk zijn.
Onzijdig. Ja, nee, het zijn robots.
Ja, precies.
Ja, het is goed dat je het
niet te veel antropomorfiseren. Ja. Maar eigenlijk zit er dus één regisseur en die roept gewoon allerlei mensen aan. Ze doet dit eventjes voor mij, doe dat. En die brengt het bij elkaar en die zegt tegen jou, wat wil je nog meer hebben? Nou, we noemen zo even wat voorbeeldjes. Ik baal echt dat ik het niet kan gebruiken, maar dit is wel waar het heen gaat.
Ja, en voor het onderwijs handig, maar wat je al zegt, dit soort dingen hebben zoveel impact op het werkveld. Alles wat je op een computer doet, gaat uiteindelijk door AI gedaan kunnen worden, toch?
Ja, we hebben het hier natuurlijk vorig jaar met die sirenes over gehad, voor de lange langdurige luisteraars.
Ja, dat is een tijdje geleden.
The agents are coming.
Ja.
Wat de ontwerper, de bedenker en de ontwerper van Claude Code, een of andere... Klinkt een beetje Oost-Europees de naam. Ik weet al niet meer precies hoe die gast heet.
Niet meer hoe die heet.
Maakt niet uit. Die tweeten. 2025 hebben we gezien wat software engineers zeg maar te wachten staat. Want 100% van dat Claude Coworker ding is geschreven door Claude Code. Ja. Ze hebben geen enkele code zelf meer geschreven. Ze hebben natuurlijk wel gezegd wat ze willen, helemaal uitgedacht. Dus de mens doet echt
veel. Er zit echt mens-machine-mens principe, maar uiteindelijk heeft die machine al dat soort zaken geschreven.
Precies.
In code.
En hij zegt 2026 gaan niet alleen wat software engineers al weten, gaan nu de andere mensen ook ontdekken. Dus 100% van jouw werk gaat gedaan worden door AI, maar dat wil niet zeggen dat jij niks doet. Dat wil zeggen dat jij gaat bepalen wat die AI voor jou gaat doen.
Mag ik hier een sprongetje maken naar het volgende nieuwtje? Want dit is precies een discussie wat ik heb gehad op LinkedIn.
Potverdorie, een sprongetje.
Ja, ja, wow. Ja, schitterend.
In de diepe,
hè? Er was een artikel in NRC over dat scripties misschien toch niet zo'n goed toetsmiddel waren.
Hoe oud was dat artikel?
Ja, dit is dus in 2026 geschreven.
2026?
Ja. Nou ja, hier schreef ik dus ook over op LinkedIn van, hey, in 2023 zagen wij dit al aankomen. Toen maakte ik die bachelor-scriptie. In 2024 maakte ik die master-scriptie. Toen was het echt al wel duidelijk dat we AI-werk en niet-AI-menswerk niet meer uit elkaar konden halen. En in 2026 komt de NRC dus hier een keertje mee. Dus dat slaat natuurlijk nergens op. Even voor de duidelijkheid, hè? Maar toen had ik een discussie op LinkedIn. Want dit had ik op LinkedIn. En iemand zei van, ja, maar Tom, scriptie en onderzoek doen is toch ook denkwerk en dat moet je niet allemaal overlaten aan die machine en dergelijke. En mijn stelling was toen, ja, maar hou eens even, over een paar jaar wordt het doen van onderzoek, dat doet die AI, schrijft dat. Dus jij gaat meedenken, jij gaat mens-machine-mens-principe toepassen. Echt precies wat jij net zegt over hoe dat coderen nu werkt, dat gaat toch precies zo werken met onderzoek doen. Dan zeggen wij toch niet iets geks. En ik denk dat heel veel mensen hier boos over gaan worden.
Ja?
Ja, denk echt. Want die gaan weer zeggen van, hey, onderzoek, dat mag echt nooit veranderen zoals we dat nu doen. En je moet alles zelf lezen. Je moet die dataverwerking zelf hebben gedaan. Ja, dat gaat gewoon niet zo zijn.
Ik denk dat je regisseur wordt van het onderzoeksproces.
Dat denk ik ook.
Overigens, ik ben onderzoeker geweest. Hè, dus ik heb lang geleden een promotietraject gedaan van 5 jaar. Toen was het nog 5 jaar. Mocht ik een beetje onderwijs geven, superleuk.
Of was jij gewoon slecht en moest jij er 5 jaar over doen?
Het is dokter Mutsnet voor jou, hè? Ik heb dat. Ik had daar ook gewoon coworkers. Dus ik moest bijvoorbeeld experimenten draaien, fysieke experimenten. Vanuit mijn psychologie-achtergrond. Motoriek overigens, hoor. Dus ik heb niet mensen enzovoort. En daar had ik gewoon iemand die voor mij die programmeerde. En daar zat ik bij en ik zei, beste Chris, ik wil dit hebben. En die ging coderen. En dat Chris wordt dan AI. Ja. Zo moet je het volgens mij zien.
Ja. Ja, maar ook het schrijven. Ja,
precies.
Ik denk echt dat die AI, over een paar jaar gaat iedereen toch gewoon die AI dat onderzoek laten schrijven.
Over een paar jaar.
Ja, want
dat gebeurt gewoon nu, hoor.
Ja, maar heel veel onderzoekers die zitten nog te slapen.
Ja. Ik had die wel willen hebben, moet ik zeggen. Want schrijven was niet helemaal mijn hobby van wetenschappelijke artikelen. Maar goed. Ja. Hey, we hebben nog één mini-nieuwtje, maar dat staat een beetje van onderwijs af. Ik ga het toch lekker noemen. Want de reclame, dan moeten jullie alvast niet vooruitspoelen. Want de reclame is eigenlijk ook een nieuwtje. Dus het is gewoon inhoud. Maar die hebben we gewoon met de reclame gezegd. Even zeg ik alvast.
Okay.
Er is een gast en die heeft met, niet met Claude Code overigens, maar met het Claude Code van ChatGPT. Dat heet dan weer Codex, maar die hebben ook zo'n codeer-agent, zeg maar even. Die heeft dat ding een week laten draaien. Dat ding heeft meer dan 3 miljoen coderegels geproduceerd. Ik ben geen codeur, maar dat is best wel veel. Dat snap ik ook nog wel. En wat hij gemaakt heeft, is een browser. Dus een soort Chrome of Firefox of Edge. Mm-hmm. En die werkt ook nog ook. Hij zegt, het is niet perfect en hij heeft wat glitches, maar die werkt gewoon. Dat kan je gewoon vragen, ze bouwt het maar. En dan gewoon elke keer zeggen, ja, doe maar. Doe je een week lang. En dan bouw je gewoon, ja, dat is toch bizar. Ik wil het toch even zeggen.
Dat is niet normaal. Nou, het geeft even aan hoe snel het allemaal gaat. Maar verder denk ik niet interessant voor het onderwijs.
Best practice van de week.
Ja, we hebben er twee. Zullen we beginnen met die van Alexander?
Ja, Alexander, ja, PO. Allebei staan een beetje een teken van het PO. Ja. Krijgt relatief weinig aandacht nog vaak. Maar Alexander heeft volgens mij een buitengewoon gave app gemaakt.
Echt wel?
Wij mochten hem al zien. Wij kunnen hem nog niet delen.
Nee.
Want het kost Alexander nog geld. Hè. Zijn creditcard hangt aan de app nog. Mm-hmm. Maar misschien, Tom, want jij was ook heel enthousiast. Kan je eens vertellen wat je overkomt als je als docent PO die app ingaat?
Ja, dus jij wil als docent PO wil je een les voorbereiden. Dus je wil een lesplan maken. Dat zou je zonder AI ook prima kunnen doen. Maar je kan natuurlijk ook AI jou laten assisteren. Dan moet je een paar dingen gaan invullen natuurlijk, waar het over moet gaan. Dus je doelgroepen, het vakgebied, nou noem maar op. Moet je wat zeggen over de voorkennis en de situatie. Je mag als je wil nog bronmaterialen, foto's uploaden en dan kan je nog wat doelen stellen. Nou, uiteindelijk kan jij gaan klikken op maak die les en je krijgt in één keer een hele mooie les met, en je krijgt een soort van tabel te zien. Met zoveel minuten doe je dit, daar gaat deze leerinhoud, krijg je deze werkvorm. Dit moet jij als leraar doen, dit gaan je leerlingen doen. Het zit zo simpel en intuïtief in elkaar, dat het zo makkelijk maakt. En je kan gewoon klikken op, hey, maak hier even een pdfje van, maak even bij deze werkvorm de instructiekaarten of iets dergelijks. Ik vond het zo fijn werken, zo laagdrempelig. Ja, daar word ik heel blij van.
Ja, en we hadden wat feedback gegeven. En mm-hmm. Dat verwerkt Alexander dan meteen. Die zit ook...
Ja. Als ik een liefhebber hoor.
Die zit ook hele weekenden zeg maar achter de computer.
Ja.
Maar nee, volgens mij echt een heel mooi voorbeeld. Ik hoop ook dat hij het voor elkaar krijgt om hem wel te delen.
Ja.
Om hem zo bruikbaar te maken dat iedereen hem kan gebruiken die dat zou willen.
Ja.
En dat is een mooi bruggetje denk ik ook naar de tweede best practice.
Ja. Dan heb je het over die van Amelie.
Ja.
Ja. Dus die heeft ook flink lopen vibe-coden in de kerstvakantie. En ze luistert overigens ook altijd, dus dat is ook altijd leuk. Maar zij heeft een website gemaakt over de kerndoelen van digitale geletterdheid. En ze heeft heel erg veel lessen daarover gemaakt. Dus het is een heel brede website. Maar het is ook nog eens de diepte in. Want je kan je krijgt een samenvatting. Je krijgt wat daarover te vinden is. Je krijgt een quiz erover. Er zit zo enorm veel in. En deze kunnen we wel delen. Die kunnen we ook in de nieuwsbrief zetten voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Het zou heel mooi zijn als we dit ook nog eens voor voortgezet onderwijs kan doen. Dat we nog meer zulke dingen. Maar dit soort dingen zijn zo handig. Dit is echt een berg aan informatie wat ze hierop heeft gezet. Ja, en dat deelt ze allemaal gratis.
Je had nog niet gezegd, maar je liet het doorschemeren. Het is ook voor PO.
Oh, ja.
Dus voor speciaal voor leerkrachten en PABO-studenten. Dus eigenlijk voor de PO-doelgroep. Waar digi- en datavaardigheid natuurlijk ook gewoon in het lesprogramma hoort. En ik heb hem hier even open, zeg maar. En als je dan op alle lessen bekijken klikt. Even kijken. Dan krijg je een nou ja, je kunt scrollen, zeg maar, krijg je alle digitale doelen, zeg maar, verpakt in verschillende letters. Nou ja, eindeloos. Dus volgens mij een heel gaaf voorbeeld.
Ja, dat is bizar. Mensen zijn echt flink aan het vibe-con. Dat is zo mooi. En wat mij nog opviel, Marcel, is die eerste app is gemaakt in AI Studio. Dat is eigenlijk de meest laagdrempelige AI-codeertool. Zou ik voor iedereen aanraden om daarmee te beginnen. Die tweede is gemaakt met Replit. We hebben het altijd over Claude Code, maar deze mensen hebben dus dit soort sites al gemaakt zonder Claude Code.
Ja.
Ik vind dat zo knap. Want,
wow. Bizar wat je al kunnen.
Ja, ik vind het niet normaal dat dit allemaal kan. Ja, en we gaan dit gewoon nog veel meer zien, denk ik, dit jaar.
Door naar het hoofdthema?
Ja, nee, we gaan eerst nog naar de reclame. Want jij wilde wat zeggen waar jij heel trots op bent.
Ja, maar voordat we naar de reclame gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie, bezoek aivoordocenten.nl.
Goed gedaan.
Tom zit te lachen, want jij sprong eroverheen, hè? Je had het gewoon niet gezien.
Ik zat nog even op die site, sorry.
Ja, precies. Hey, we hebben reclame, maar we dachten, ja, we hebben geen sponsor. We zijn wel weer in gesprek met een aantal mensen, dus er komt wel weer een echte sponsor aan. Tot die tijd dachten we, hebben we het gewoon even over onze eigen initiatieven. En we hebben het speakbriefje, het AI speakbriefje, onze nieuwsbrief, heeft nu twee edities. Mm-hmm. Dus komende woensdag komt de derde editie uit. En mijn vraag aan jou eerst, Tom, is... jij lag te wachten bij de mailbox 's ochtends tot die binnenkwam, toch?
Natuurlijk.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Een kleine anekdote hierover, wat wel echt heel leuk is. Ik open het speakbriefje en daar las ik dus een nieuwtje in. Die ging over dat je nu een notebook LM als bron kan uploaden bij Google. En jij had dat al een keertje in onze WhatsApp gezet. En toen had ik een duimpje gegeven van, oh ja, dat is wel leuk. Maar toen las ik er dus weer over in het speakbrief. En toen dacht ik, hey, maar ik heb dit helemaal nog niet opgepakt. Terwijl dit wel heel interessant kan zijn. Dus door het speakbriefje heb ik dit dus wat uitgebreider getest. Dus ik kan nu een notebook LM maken met allerlei bronnen die ik daarin zet. En dan kan ik in mijn Gemini chat bot, kan ik gewoon heel simpel die bronnenlijst toevoegen. Wat heel erg gaaf is. Toen dacht ik, hey, ik ga nog even kijken. Hebben ze dat dan ook toegevoegd bij de Gems, dus de gepersonaliseerde chatbots? Dat hebben ze dus ook gedaan. En dat is heel erg gaaf. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen, ik geef gewoon even een voorbeeld van hoe wat ik
maak
kan
het concreet,
heb
getest. Ja.
Ja. Er zijn heel veel YouTube-video's over een vak. Bijvoorbeeld economie met Jos. Ja. Dat is een bekend...
Ja.
Manfred Menno. Nou, noem ze maar op. Mm. Die hebben allemaal. Maar ook voor het HBO en dergelijke, voor onderzoek. Nou, je kan dus heel simpel al die playlists inladen in Notebook LM. Dan heb je... Laten we zeggen, 70 video's, de transcriptie, heb je voor één vak, heb je alle informatie. Dat wil je natuurlijk koppelen aan een AI-docent, ja. Om een voorbeeld te geven.
En in Notebook LM zit wel, zeg maar, een chatfunctie.
Ja.
Maar die is niet zo functioneel als...
Precies. En in de Gem kan je nooit zoveel informatie kwijt.
Nee.
Maar met die koppeling, dan kan dat natuurlijk wel. Nou, dan kan je dus gaan praten met de Gem. En dan gaat hij dus overal citeren naar van, hey, uit deze bron komt dat. Dus dan heb je een perfecte koppeling, waardoor je Gem veel betrouwbaarder wordt. Dus het hallucineert minder, maar het gaat ook nog eens aangeven waar die het vandaan had, wat ook weer heel krachtig is. Toen was ik dus echt heel enthousiast. Toen dacht ik van ja, maar dan hebben we heel veel problemen opgelost rondom onze AI. Want dan zijn ze nagenoeg perfect als we al die dingen erachter zetten. We hebben ook geen problemen met dat we deze data niet mogen gebruiken. Want dat staat openbaar op YouTube, dus dat is ook geen probleem. Dus ik was heel enthousiast. En toen kwam ik erachter dat als je de Gem wil delen waar een Notebook LM aan gekoppeld is, dat kan nog niet.
Nee.
Maar dat gaat natuurlijk komen.
Ja, dat gaat komen en dat heeft te maken met hoeveel... De context die zo'n... Een Gem overigens is zo'n gepersonaliseerde chatbot even. Dat is dan de Google-variant van de GPT waar we het vaak over hebben. Dat kost gewoon rekenkracht. Want hij moet natuurlijk in veel meer context gaan lezen.
Ja, maar dat gaat natuurlijk... Maar als dat er is, Marcel... Weet je hoe een grote stap we dan maken in het onderwijs?
Ja, wij wel, denk ik. Ik denk dat het nog vrij abstract is voor sommige luisteraars. Maar je mag gewoon even dan veronderstellen dat de gepersonaliseerde chatbot, die slim is op basis van wat in dit geval het model Gemini heeft aan intelligentie, maar die ook nog eens alle bronnen die je toevoegt kan raadplegen op een bepaald thema. Terwijl die anders gewoon vanuit zijn eigen geheugen dingen gaat zitten doen en dan gaat hij vaker hallucineren misschien. Of pakt hij een bepaalde bron niet die jij wel graag wil hebben. Maar je kon er wel een teambronnetje.
Snappen docenten nog niet wat ik hierin zeg? Dus dit is ook niet alleen voor het onderwijs. Ik ben een docent op het HBO. Ik doe een theorievak. Dat geef ik al jaren. Mm-hmm. Ik zet al mijn bronnen daarvan in Notebook LM. Dus alle papers die ze moeten lezen, alle mijn PowerPoint-presentaties die ze moeten maken, dat koppel ik aan die chatbot. Die chatbot weet weer eens alles over mijn vak.
Kijk, nu wordt die concreter, hè? Ik zat te denken, stel dat je zegt, ik heb een nieuwe collega in het HBO. Er komt een docent binnen en die gaat jouw vak geven. Of je hebt gewoon een collega al die al ander vak geeft, die gaat jouw vak geven. Dan geef je hem spullen. Ja. En dan zeg je, dit moet je allemaal lezen.
Ja.
En dan kan je goed lesgeven.
Precies.
En deze kun je dus gewoon ongelooflijk veel stof geven.
Ja.
En 1 seconde later heeft hij het allemaal als het ware gelezen. Of kan hij het ter plekke lezen.
Ja.
Dat is het toch?
Ja, zeker. Nee, en dan ben je dus ook voor een groot gedeelte, ik zeg niet volledig, maar voor een groot gedeelte ben je dan ook af van hallucinaties. Want het gaat baseren op de lesstof die je al had. Ja, dat zou zo'n grote stap zijn als we dat ook nog eens kunnen delen. Maar iedereen kan dat dus nu al individueel wel doen. Als je een student bent en je bent goed met AI, dan ga je dus op deze manier lessen.
Ja.
Of je vak voorbereiden, je examens voorbereiden.
Ja, en daarom zei ik, het is nog vrij abstract, omdat het goed met AI, dat klinkt heel hoogdrempelig, maar je moet even weten wat Notebook LM is.
Mm-hmm.
Dan moet je daar de goede bronnen in zetten.
Mm-hmm.
En dan moet je weten waar Gemini staat. En dan moet je daarin laden en een goede prompt geven. Dus er zijn nog best wel wat stapjes.
Ja.
En als je gewoon zegt, je hebt gewoon een AI-assistent die heel veel context geeft over jouw vak. Dat ding is op zich al slim, maar die weet nu ook nog precies waar die naar moet refereren. En op basis waarvan die antwoord moet geven, dan wordt het denk ik wat concreter. Dat was mijn punt.
Eens. En dan wil ik ook nog even toevoegen. Zullen we eens beginnen met als wij lessen geven, dat we die gewoon opnemen, de spraak daarvan. Zullen we dat met z'n allen gewoon eens gaan doen, zodat we dat kunnen delen met onze leerlingen? Zodat we die database gaan opbouwen, zodat we het onderwijs veel beter kunnen maken.
Dus je leerling of student zegt, ik zit bij u in de les, vindt u het erg als ik even de spraakrecorder aanzet? En dan kan ik het allemaal terugluisteren. Sterker nog, dan kan ik het even laten transcriberen. Zet ik het even in mijn AI-tooltje en krijg ik een samenvatting en kan ik daar weer vragen over stellen.
Je stopt die MP3 gewoon tegenwoordig in Notebook LM, hè? Er zit gewoon die integratie, die transcribeert automatisch. Dus je hoeft niet meer je stopt die MP3 in Notebook LM. En dan heb je de samenvatting, de infographic daarover, alles.
Is mijn workflowtje.
Dat is er nu al.
Ja. Ik verbaasde daar gisteren nog iemand uit de accountancywereld mee, zeg maar, waar ik in gesprek zat. Dat was grappig. Dit wordt het langste reclameblok ooit voor ons. Want er zitten eigenlijk reclame te maken, maar dat was gewoon een nieuwtje.
De nieuwsbrief was dus heel goed.
Ik vond het wel grappig, want we maken die nieuwsbrief een beetje samen, maar ik zit vooral op de regie daarop.
Ja.
En ik heb jou toch een nieuwtje nog meegegeven.
Ja, dat is leuk.
Voor de nieuwsbrief even daar toch even reclame voor maken. We hebben al heel veel mensen zich hebben aangemeld. Als je naar AI voor docenten gaat, zie je daar een tabbladje het speakbriefje staan. En dan kan je gewoon aanmelden, laat je je naam achter en je e-mailadres, anders kunnen we het natuurlijk niet sturen. En het is even je voornaam, zodat je in de nieuwsbrief ziet staan, hoi Tom, welkom.
Ja.
Spannender dan dat is het niet. En dan heb je elke week tip van de week, chatbot van de week. We stoppen er heel veel in. Dus ik zou zeggen, kijk het. En als je hem al hebt, deel hem gewoon met je collega's. Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat ze missen als ze dit niet pakken. Zo, dat is nog eens even reclame, hè?
Mooi.
Hoofdthemaatje?
Yes, gaan we doen. We gaan het hebben over AI-vaardigheid, dus wat is dat nou? Dat is niet hetzelfde als AI-geletterdheid, maar vooral gaan we hem dan ook praktisch maken. Dus hoe zorgen we er nou voor dat leerlingen en studenten AI-vaardig worden?
Ja, want de context die ik in mijn hoofd had was, AI-geletterdheid hebben we een tijdje terug, hebben we daar uitgebreid over gesproken. Dat was een lange aflevering, want daar komt best wel veel bij kijken. Daar zit een stukje praktische vaardigheid bij, maar ook begrip over onderwijskunde enzovoort. En AI-vaardigheid is eigenlijk een wat praktischer, kleiner begrip, zou ik willen zeggen. En ik kwam hierop, mm-hmm. Ik zat een podcast te kijken van Anthropic, de makers van Claude. Die hebben ook speciale educatiepodcasts, superleuk. En die refereerden naar een raamwerk. Die zijn er heel veel in AI-geletterdheid land, maar dit heette AI Fluency. En toen dacht ik, AI Fluency, die term die hoor ik eigenlijk nooit. Ik hoor altijd AI-geletterdheid, AI Literacy. Wat is dan AI Fluency? Dus ik heb dat zitten bestuderen. Dat is er zijn twee professoren die dat raamwerk hebben bedacht. Rick Dakin en Joseph Feller. En die hebben een 4D-raamwerk gemaakt. En niet vierdimensionaal, maar het zijn gewoon 4D's. Zeg maar. Het is gewoon een acroniemetje.
Ja, dat is goed dat je dat even zegt.
4D-raamwerk. Welkom in de kwantumfysica. Ja. En ik heb dat vertaald. En niet letterlijk vertaald, maar ik heb dat bruikbaar gemaakt in mijn beleving voor het Nederlands, voor onze context.
Mm-hmm.
En ik heb daar een acroniem van gemaakt, oftewel een woord waarvan de letters ook iets betekenen. En het letters zijn er 4 en het is KIES geworden.
Mag ik nog één stapje ervoor voordat we hier zeker inhoudelijk op ingaan. Mooie teaser trouwens, want hier blijf je voor natuurlijk. Maar kan je nog even uitleggen wat AI-vaardig, waarom we het daarover hebben, niet AI-geletterdheid?
Ja, ja. Mijn idee is eigenlijk, als je AI-geletterd bent als docent, dan dat is echt een breed scala aan vaardigheden, maar ook aan kennis. Onze leerlingen en studenten moeten gewoon ook goed en verantwoord leren omgaan met AI. En we kunnen daar eindeloos met ze over praten. Mm-hmm. En wat in het begin van de aflevering over hoe maak je ze nou duidelijk dat een deepfake niet zo handig is om te doen. Dat het kwetsbaar is. En hoe werkt die technologie dan en waarom enzovoorts. Dus ik merk dat ik nog weinig handvatten zie in de praktijk over hoe je leerlingen, studenten nou meeneemt in wat is AI, hoe ga je er nou mee om? Wanneer zet je het wel of niet in? Enzovoort. Al die aspecten, ja, zeg
dus
maar.
Dus meer met een gedragscomponent.
Juist, zo dat zou ik zeggen. Ja, het is een soort geoperationaliseerd raamwerkje, zeg,
ja,
maar.
Okay.
En voordat ik mijn kies uitleg, ben ik wel benieuwd, Tom. Wat moeten leerlingen, studenten nu allemaal minimaal kunnen toepassen volgens jou? Dus alle leerlingen, studenten. Wat is een minimale basis als het gaat om kunnen werken met AI? Als ik zo out of the top of your head, ja, eens even wat
dan
vraag.
Dan denk ik meteen aan mens, machine, mens principe, wat ik altijd bovenaan zet. Ik wil heel graag dat zij gaan nadenken over de prompt, dus aan de voorkant. Mm-hmm. En ik wil heel graag dat zij kritisch kijken naar de output.
Top, oké. Okay. Die ligt voor de hand, hè?
Ja.
Moet ze ook iets weten over, bijvoorbeeld over wat de spelregels überhaupt zijn met betrekking tot AI? Dus...
Ja, spelregels. Bedoel je dan allerlei ethische kwesties, ja, of dingen die daarachter zitten?
Bijvoorbeeld?
Met privacyregels, dat soort dingen. Lijkt mij superbelangrijk.
Precies. Nou, we koppen hem een beetje in natuurlijk. Jij hebt mijn appje ook wel gezien, maar ik had je toch even overvallen met deze vraag zo. Ik heb van die vier D's, mm-hmm, heb ik kies gemaakt. En dat woord kies is ook een beetje de boodschap. Dus, mm-hmm, niet laat je overvallen, maar kies. Kies bewust. En dat gaat over waarvoor zet ik AI in? Hoe zet ik AI in? Waarom zet ik dat in? Is dat wel slim om te doen? En we gaan de letters even af.
Okay.
Als de luisteraar het goed vindt, hè, dat is een mooi stuk te paard. Dus de K van kies staat voor kiezen. Dat, ja, is op zich logisch.
Ja.
En hoe ik het zie, zeg maar, is dat je moet realiseren dat als je een taak uit te voeren hebt als leerling of student, mm-hmm, je krijgt een huiswerkopdracht of je moet een verslag schrijven, dat dat nooit één taak is. Daar zitten altijd subtaakjes in. Dus laten we zeggen, schrijf een essay over. Even het klassieke voorbeeldje over Napoleon. Mm-hmm. Hè. Chatten met Napoleon. Dan ga jij vervolgens als leerling moeten weten, welke stappen moet ik nu eigenlijk allemaal doen? Moet ik eerst eens nadenken over het onderwerp? Misschien moet ik een opzetje maken. Misschien moet ik wat dingen lezen. Misschien moet ik een tekstje uitwerken. Misschien moet ik daar nog eens naar laten kijken. Ik noem zo even vijf dingetjes, maar dat zal ongetwijfeld nog genuanceerder liggen. En dan moet je nadenken per stap, ga ik dit zelf doen zonder AI? Of kan ik AI erin zetten en word ik daar dan beter van of word ik daar slechter van?
Ik vind het heel goed dat je deze als eerste neerzet. Want dan kom je gewoon tot een keuze tussen ga je hier AI voor inzetten en dan op welke manier? Dat vind ik heel goed dat daarover na wordt gedacht.
En die twee, die horen echt bij elkaar. Dus niet de vraag, want dat vind ik plat, dat hoor je vaak. Ik ga wel of niet AI gebruiken. Of die waaiers, je, mm-hmm, mag het hier en hiervoor. Ik heb mijn gedachten hierover en ik zal ze zo ook nog uitleg, ik heb ook een app opgebouwd die in ontwikkeling is, waarbij dit allemaal ingebouwd zit, mm-hmm, is dat je nadenkt over, ga ik AI als ondersteuner voor mijn eigen denkproces gebruiken of ga ik ook dingen uitbesteden? Tekst controleren of tekst schrijven, dat zou een uitbesteden, dat is echt een tool, vraagje. Of ga ik het als brainstorm bijvoorbeeld inzetten? Dus dat je je bewust wordt als, ik zeg even leerling nu, leerling-student, ik moet een essay schrijven, ik wil een onderwerp bedenken, dat ga ik helemaal zelf doen. Of ik ga daar bewust even met een chatbot over praten, want ik weet niet zo goed wat ik wil. En die chatbot ga ik zo gebruiken dat ik er meer inspiratie van krijg. Ik zeg maar wat.
Ja.
Dan is het een leerverrijking.
Ja. Ja, mooi. En dan nog één laatste ding, want ik heb jouw app natuurlijk ook getest. Wat ik dan nog mooi vond, was dat je ook nog eens de leerling zelf gaat reflecteren van als jij dit uitbesteedt aan de AI, denk je dan dat je sneller klaar bent bijvoorbeeld, maar ook leer je dan evenveel of niet? En gewoon even dat reflectiemomentje, dat vind ik heel krachtig in die app.
Ja,
dat ze dat weer even
er zit nog een reflectiemomentje. Het zijn er drie. Mm-hmm. Het is gegroeid. Dus ik heb de vraag gesteld, wordt je product beter door het gebruik van
kwaliteit,
AI of niet? De, ja, kwaliteit. Word jij er beter van? Leer je er meer van, mm-hmm, evenveel of minder?
Ja.
En soms kan de keuze zijn, ik leer er minder van, maar het product wordt beter, ik ga het toch doen.
Ja.
Het is in ieder geval een bewustwording, en kies.
Mm-hmm. Ja.
Maar ook snelheid. Is het efficiënter?
Ja.
En als je net zoveel leert en net zo goed wordt, maar het is sneller, zou ik geen argument kunnen bedenken om het niet te gebruiken, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat gesprek zou je eigenlijk aan moeten natuurlijk met leerlingen en studenten, maar dat is het idee van de K.
Ja, nou, ik merk dat ik nu al enthousiast ben over die K. Gewoon dat de bewustwording van je kiest niet per se voor AI, of je kiest niet per se voor niet, je gaat daarover nadenken en dan daar ook een reflectie op, waarom wel, waarom niet, leer je hier meer van niet? Oké. Okay.
Ja, dus dat onderdeel, dat onderdeel van de vaardigheid is belangrijk. En ik denk, kijk, binnen het appje wat ik aan het bouwen ben, of wat ik gebouwd heb, wat getest wordt op dit moment, ga je als leerling daar gewoon doorheen? Krijg je vragen? Kun je daarmee testen? Kun je eens voelen hoe dat proeft? Maar ga je hopelijk ook het gesprek aan als docent met je leerling of student? Hey, wat heb jij daar ingevuld en waarom zou je dat uitbesteden? Dus ik denk dat het ook een manier is om erover te praten.
Ik wil naar de I.
De I staat voor instructie. Oftewel, je kiest en je zet AI in op een bepaalde manier. Hoe zorg je dan dat die AI ook doet wat jij doet? Oftewel, gewoon goed leren prompten. En snappen hoe dat in elkaar zit. En dus in dat appje heb ik dat een beetje verwerkt, in de zin dat je wat voorbeeldpromptjes kan krijgen, maar je kan zelf ook testen doen. Maar gewoon fatsoenlijk leren omgaan met AI. Technisch.
Heel belangrijk.
Ja, we hoeven ook niet heel lang over te praten, maar dat is eigenlijk wel wat je aan de voorkant, hè, wat jij zei, wat je als mens moet doen. Een keuze
ik
maken.
Ik kom er steeds meer achter dat mensen zeggen dat AI iets niet kan, terwijl ik dan zeg van, ja, maar jij kan niet zo goed prompten.
Ja.
Daar kom ik steeds vaker tegen.
Ja, en door die stap 1, dus als jij denkt, hé, maar wacht even, ik zet AI in als brainstorm, dan moet jij dus een andere vraag gaan stellen. En in dat appje zit ook voorbeeldprompts daarop. Oké, maar hoe doe je dat dan als je een brainstorm wil doen? Of als je het een stukje tekst wil laten schrijven, of als je enzovoorts.
Ja.
De E van kies, we zijn al bij de derde letter, is jouw mens-machine-mens-principe. Oftewel, evalueer nou eens die output kritisch. Klopt het? Ben je er tevreden over? Helpt het jou als het om een brainstorm gaat? En de belangrijkste vraag, is het van jou? Dus als het om productie gaat, dus jij delegeert iets aan de AI, kun jij het dan zeg maar weer van jou maken? Of copy-paste je het gewoon en lever je het in?
Ja.
Die vraag is super cruciaal, want dat weet iedere docent. Intussen sinds 2,5 jaar, wat zit je te beoordelen? Is het het werk van de student / leerling? Of is het het werk van de AI? En in dat kiesmodel zou je bij die E van kies, van de derde letter, zou je het gesprek aan moeten gaan, zodat een leerlingstudent zelf zich leert realiseren, lever ik iets in van mij of niet?
Ja. Klinkt mij helemaal duidelijk.
Ja, ja, toch?
Zeker.
De S, en dat is eigenlijk een beetje een overstijgende, maar omdat kies een mooi woord is, komt die achteraan, zeg maar. Dat gaat er echt over de spelregels. En soms is dat heel plat, denk ik. Gewoon je school zegt hier wat over en weet je überhaupt wat je school hiervan vindt? Ik heb de app op mijn twee kinderen ook even getest. Die zitten op twee verschillende middelbare scholen. Die zeiden allebei, ik weet eigenlijk niet wat schoolbeleid is. Ja. Nou, dat is al een mooie constatering, want dan heb je al een gesprek in de klas.
Ja.
En het kan zomaar zijn dat je als docent, ik weet eigenlijk ook niet wat schoolbeleid is. We hebben gewoon een sectie in beleid, of ik heb gewoon een beleid, je mag het niet gebruiken, of ik wil dat je het wel. Dat gesprek moet komen. Maar het gaat ook verder dan dat. Dus het gaat, je noemde straks al even privacy. In de app zit ingebouwd, wat deel je nou eigenlijk over jezelf? Wat deel je over een ander met AI en waarom wel niet? En dan krijg je feedback op. Die vraag is cruciaal en denk ik in het fatsoenlijk leren omgaan met AI. Maar ook, wat is de ecologische impact? Ga je 200 plaatjes zitten maken om dat lekkere deepfakes zitten produceren en wat kost dat? Of is het eigenlijk een tekstje laten, een brainstorm, is dat eigenlijk zuiniger dan zelf twee papiertjes pakken en daarop gaan zitten pennen met je pen, zeg maar.
Ja.
Dat gesprek meer op metaniveau zit een beetje ook in dat kiesmodel ingebakken.
Mooi. Ja, als ik hier eventjes op reflecteer, zeg maar, op wat je nu hebt verteld. Nee. Ik heb het de afgelopen jaren, heb ik constant gezegd mens-machine-mens principe. Mm-hmm. Maar dan hebben we het eigenlijk alleen maar over de I en de E van jouw kiesmodel. Terwijl ik die K en die S vind ik zeker passend. En dat is wat we elke student en leerling moeten leren. Dus misschien ga ik eigenlijk wel, nu ik praat gewoon hardop, hè, maar moet ik gewoon nu, vanaf nu, bij al mijn workshops, moet ik dit gaan veranderen? Want ik vind het kiesmodel vind ik echt sterker dan het mens-machine-mens principe.
Ja. Ja, als je de K en de S weglaat, krijg je ook I.
Zo.
Ja. Je vroeg erom. Ik wil even uit elkaar halen mijn app. Die komt eraan, ik laat hem testen nu en ik hoop dat die bevalt en dat die krachtig is. En dan wil ik daar iets mee, want ik denk dat dit een
Ben je aan het testen met de webinarserie volgens toch? Die hebben privileges, die mogen al wat eerder iets doen.
Ja, er zijn er een paar die hebben gehapt zeg maar, op het aanbod wat we hebben gedaan van testen de app.
Ja.
Ook op Maaswaal, waar ik direct bij betrokken ben, wordt de app getest binnenkort. Dus ik ben heel benieuwd naar de reacties. Kan ik hem verbeteren? Kan ik hem aanpassen? Werkt het op een bepaald niveau wel of niet?
Ja.
Ik heb hem zo ingesteld dat hij ook voor MBO of ook voor VMBO, zeg maar, dat hij op een andere manier gaat communiceren dan als het 6 VWO is, qua taal. Maar ik heb maar wat gedaan, zou ik maar even zeggen. Er zit veel denkwerk achter.
Zit wel denkwerk, ja.
Maar als ik dat even loskoppel van het idee van Kies. En het idee van Kies is volgens mij superkrachtig. Dat geef jij zelf aan. En mijn appel is, denk hier nou ook los van mijn appje, is over na. Als je zit te luisteren en denkt, bij onze school zit ook die vraag, want het is op alle scholen, hoe gaan we om met... Vaak wordt het digitale vaardigheid genoemd of AI-geletterdheid. Ik maak hem even iets praktischer hier. Leer de student of de leerling kiezen. Dat is de boodschap.
Ja?
Ja.
Wil je er nog iets anders over zeggen of gaan we richting de afsluiting?
Nou ja, je merkt dat ik hier enthousiast over ben, omdat ik denk dat het een superbelangrijk onderwerp is waar ik nog weinig handvat heb gehoord.
Ja.
En ik denk dat hier een heel... Ik heb het geleend uit het systeem. Ik heb daar het een beetje te ombouwen. En ik denk dat het een heel mooi framework is. Ik sta ook open voor feedback. Missen we nog een letter? Ga ik hier tekort door de bocht?
Ja, zeker.
Laat me komen.
Ja, leuk. Ja, laat het weten, beste luisteraars.
Ja, en gelukkig, want we begonnen vandaag toch met wel bang zijn, niet doen.
Ja.
Maar ik denk als we naar het hoofdthema gaan, dat de boodschap achter kiezen ook is. Kies bewust, maar vooral ook niet bang zijn. Gewoon doen, want daar merk je pas wat er gebeurt.
Welkom bij het AI. Ah.